see it.
Onze hulp is ook in deze morgendienst alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik loop al een paar weken, gemeente, door het land met een preek die blijkbaar nogal inslaat. Een tekst uit 1 Korinthe 6 waar ik vanochtend over ga preken. We lezen uit Openbaring 20. Een tekst die ik pas tegenkwam en die mij intens raakte. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? In dat verband zingen wij uit Psalm 103. Daarvan nu vers 1 en vers 10. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet, zingen wij het 11e vers. En we zingen dus onder meer over de legermachten van God. Engelen die God dienen met heldenkrachten en vaardig passen op het woord van Gods mond. Psalm 103, 1 en 10, na de wet, vers 11. Ik zou eigenlijk wel een rondje willen doen en aan u willen vragen wat u nou gedacht hebt toen u daarnet voor de dienst het derde vers zong van lied 494 uit Weerklank. Misschien kwam het helemaal niet bij u binnen. U zong, ik zong met u. Ja, gij zijt het die mij redt van uw eigen strenge wet. Wat betekent dat? Wet afschaffen, geen wet meer lezen? Want die wet is toch maar streng? Ik hoop dat u begrepen hebt dat dat lied zingt, dat als je de genade van Jezus Christus leert kennen, dat je dan niet meer door eigen gerechtigheid zalig hoeft te worden. Dat als die wet je schuldig stelt voor God, dat je dan de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. En toch lezen wij ook vanmorgen zijn heilige wet. De wet die ons laat zien dat wij zondig zijn voor God. De wet die de tuchtmeester tot Christus is, dat betekent dat de wet ons drijft naar de Heer Jezus toe. En de wet die we lezen als regel der dankbaarheid als je uit genade Jezus Christus hebt leren kennen. Als u zo het lied gezongen hebt, dan is het goed. God gaf aan zijn volk Israël zijn heilige wet. En ook wij stellen ons onder de tucht en de belofte van diezelfde heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken, nog iets dat daarmee overeenkomt met hetgeen dat boven in de hemel is, nog met hetgeen dat onder op de aarde is, nog met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen. Nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Hij vatte deze woorden samen toen hij sprak, u zult liefhebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod, het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we samen God gaan bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laten we samen bidden. Grote en eeuwige God in de hemel, God van Israël, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, drie enige God, wij loven u, wij prijzen uw heilige naam. En we zongen het onszelf toe en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Want daartoe hebt u ons geschapen, opdat voor uw troon en hier beneden uw lof klinken zou. Ook voor uw troon. U Heere, u zit op uw troon en u wordt omgeven door een legioen van engelen die u toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Tot u komen wij. U die onze schepper bent en de onderhouder van ons leven. U die ons gespaard hebt tot op dit moment. U die zich aan ons openbaart. Wat een voorrecht. Wat een genade van u. En we komen aan u vragen of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Of u de schriften voor ons wilt openen. Of u onze harten wilt openen voor uw woord. Ook als er vanmorgen een tekst klinkt waar we zo gemakkelijk overheen lezen en ook overheen leven. We zijn zo aards. We leven zo horizontaal. En we doen zo vaak alsof er niet een God is. Alsof uw koninkrijk er niet is. Alsof uw voetstappen niet gehoord worden. Want Heer Jezus, u staat terug te komen op de wolken van de hemel. En ook dan zult u omgeven worden door legioenen van engelen. Heere, maakt u ruimte in ons hart vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Voor Koning Jezus. En geef dat wij de strijd tegen u opgeven. De strijd waarvan we zongen voor de dienst. Het zijn niet onze tranen. Het is niet onze werkzaamheid. En we kunnen ook niet zalig worden door het onderhouden van uw wet. Maar tegelijkertijd, als u binnenkomt in mijn leven, Heere, dan ga ik leren vragen met vallen en opstaan: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En we kunnen ons spiegelen aan de engelen die vaardig passen, zo zongen we dat, op het woord van uw mond. En daarom vragen we: spreek, Heere. Spreek ook vanmorgen. Spreek tot ons hart en raak ons aan. Zet ons in vuur en vlam voor Koning Jezus, opdat we levende getuigen mogen zijn en worden van u in deze Godvergeten wereld. Wij belijden u, onze lauwheid. Wij belijden u, Heere, dat we zo tevreden zijn met het leven hier op aarde. Heere, maak ons tot pelgrims en leer ons dat we onderweg zijn naar de eeuwigheid. En reinig ons, Heer Jezus, door uw kostbaar bloed. Want wat hebt u een ontzagwekkend hoge prijs betaald aan het vloekhout van Golgotha. Wat een middelaar, wat een verlosser, dat u gelooft en geprezen en gevolgd zult worden. In de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen uit Openbaring 20... En we lezen dat met het oog op de tekst uit 1 Korinthe 6, vers 3a. Ik zal straks al een beetje duidelijk maken hoe ik aan die tekst gekomen ben. Het was voor mij een openbaring. Ik wist het niet. Openbaring 20. Altijd goed om weer te beseffen dat dat laatste Bijbelboek ook begint met de woorden de openbaring van Jezus Christus. Het is niet zozeer een gedachte van Johannes. Het is Christus die het aan Johannes openbaart en hij mag het opschrijven. En na heel veel wat hij gezien heeft, gaat hij afronden. En we lezen dan in Openbaring 20, vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis losgelaten worden. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Een van de moeilijkste hoofdstukken uit de Bijbel, denk ik, ook voor de verklaring. Tekst voor de preek vindt u in 1 Korinthe 6, vers 3a. En ik kom straks in de preek wel op het verband van dit hoofdstuk. 1 Korinthe 6 vers 3a. Deze woorden, de woorden van Paulus. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Thema van de preek, engelen voor de rechter. We letten op de aanleiding voor deze belijdenis, op de inhoud van deze belijdenis en op de les van deze belijdenis. Engelen voor de rechter, aanleiding, inhoud en les van deze belijdenis. We gaan ons voorbereiden op de bediening van het woord van God door te zingen uit Psalm 52, de versen 4 en 6. In vers 4 zingen we de vijanden van God toe. God zal u voor zijn wraak doen bukken. En in vers 6 mag de psalmdichter heel persoonlijk vanuit zijn eigen hart zingen over de groei en bloei die God in zijn leven gegeven heeft en geeft. U mag uw gaven geven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Ik mag u nog namens uw kerkraad afkondigen dat de broeders W.C. Hovius, A.C. Oldenhagen uit Lissebroek en A. de Vries hun benoeming als pastorale ouderling aangenomen hebben. En dat u als gemeente een week tijd hebt om bezwaar tegen hun belijdenis en wandel in te dienen. Broeder A. de Best heeft niet de vrijmoedigheid om de benoeming als ouderling kerkrentmeester aan te nemen. We hopen er straks ook bij het gebed aandacht aan te besteden. We zingen ter voorbereiding op de preek, Psalm 52, de versen 4 en 6. In antwoord op de preek zingen we het eerste vers uit Psalm 99 uit de bundel Weerklank. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoor zijn stem, buig u, beef voor hem, die met macht gekroond op de cherub stroont. Aarde wordt bewogen, beef voor zijn vermogen. Gemeente, zomaar een paar vragen van catechisanten even uit de losse pols. Dominee, heeft God ook de hel geschapen? Ja, als God alles geschapen heeft uit niets, dan heeft hij op enig moment ook de hel geschapen? Dominee, hoe kan dat nou dat er in de hemel een opstand is geweest door engelen tegen God? God had die engelen toch ook zo kunnen scheppen dat ze niet in opstand waren gekomen tegen hem? En dominee, wat ik helemaal niet snap, als er al een keer een opstand is geweest, dus in de hemel, waarom heeft God het dan ook nog laten gebeuren dat er in het paradijs een opstand is gekomen tegen God? Dominee, hebt u wel eens een engel gezien? Hebt u wel eens een engel ontmoet? Of zeggen we tegen elkaar wel eens een keer, als we net gespaard zijn gebleven bij een naderend ongeval, ja, je moet wel een beschermengeltje op je schouder hebben gehad, zoiets. Nu gemeente, als je, zoals ik, een beetje bezig bent met bijvoorbeeld intensief nadenken over de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Tussen twee haakjes, hoort u zijn voetstappen op dit moment en jij? Dan is het niet zo vreemd dat je bijvoorbeeld ook nadenkt over wat ik dan noem de hofhouding van God. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn. Als God koning is, dan heeft God een hofhouding. Dat heeft onze koning ook. Er zijn heel veel mensen die dingen voor hem en zijn vrouw doen. Een hofhouding. Wat wilt u dat ik doen zal? En ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben. Misschien hebt u dat wel vanuit Jesaja 6. Over God die op een troon zit en omgeven wordt door talloze engelen die zich voor hem buigen. En die zijn bevelen uitvoeren. Maar wat hebben die engelen nou met mij te maken? En wat gebeurt er als je op je studeerkamer, zo is het mij vergaan, een paar maanden terug bezig bent met een boek over de brief van Paulus aan de Efeziërs, een boek van Martin Bucer, een reformator, die bij hoofdstuk 1 vers 10 een verwijstekst meldt uit 1 Korinthe 6 en je pakt die erbij als dominee en je wrijft je ogen uit en je denkt, hoe kan dat nou dat ik deze tekst nooit gelezen heb? Had u hem wel eens gelezen? Waar heeft Paulus het over als hij midden in een hoofdstuk over gedoe tussen broeders in de gemeente ineens schrijft, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Ik zeg maar eerlijk gemeente, hoe het mij vergaan is, die tekst die sloeg als een bom bij mij naar binnen. Te meer omdat ik in 2012, 2013 in een van de wijkkerken in Nunspeet een serie heb gehouden over de engelen. 7 preken. Ik had gepreekt over de engelen die tot Jezus komen als Jezus voor de derde keer tegen de duivel heeft gezegd, er staat geschreven. En dan gaan de duivelen weg en dan komen de engelen en zij dienden hem. Ik heb gepreekt aan de hand van artikel 12 van de geloofsbelijdenis. Dat was het thema ook de hofhouding van God. Ik heb oudtestamentische preken gehouden, ook vanuit Daniël, Daniël 7. Psalm 34, rondom ons zijn engelen. Allemaal teksten die ik kende en waar ik al lang over had nagedacht. Maar deze tekst, die kende ik niet. En misschien komt het wel, broeders, dat als u op huisbezoek gaat, als u het wel gedaan hebt, dan moet u het maar even zeggen. Maar u hebt nog nooit ter afsluiting van een huisbezoek gelezen uit 1 Korinthe 6, vers 1 tot en met 11. Nooit. Dan pak je Psalm 23, of je pakt iets uit Johannes 14 tot en met 16, of je pakt iets uit, nou, ik noem er nou maar iets. Maar niet dit. Waar gaat het over? Gemeente, er is ruzie in Korinthe. Even naar die havenstad Korinthe, gemeente, op enig moment is daar na de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie gekomen. Het is altijd weer bijzonder. Wij vinden het allemaal hartstikke normaal, maar dat is het natuurlijk niet. Dat het evangelie voor het eerst ergens komt in een stad. Het evangelie is gezaaid en daar gebeurt wat in die havenstad Korinthe. Zoals ik denk te mogen zeggen dat overal waar het woord gezaaid wordt, er ook iets gebeurt. God geve dat het ook vanmorgen gebeurt, bij u, bij jou. Er ontstaat een gemeente. Er zijn mensen die elkaar herkennen en erkennen in het dienen van Jezus. Nou, er ligt nog altijd niet een afstand tussen Korinthe, ergens in Griekenland zouden wij nu zeggen, en Bethlehem en Nazareth en Jeruzalem, daar waar het allemaal gebeurd is. Kruis, open graf. Er ontstaat een gemeente van mannen en vrouwen en kinderen. En er komt een stukje leiding in die gemeente. Er zijn een paar ouderlingen en er zijn een paar diakenen. Mooi is dat. En in die gemeenten, in die tijd, zijn ze heel sterk gericht op de wederkomst. Ze verwachten Jezus ieder moment terug. Dat kun je lezen in de brief. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen, daar staan de mensen met hun koffertje, zouden wij zeggen, klaar. Ze kijken omhoog en ze verwachten hem ieder moment. Gek dat wij 2000 jaar daarna hem nauwelijks meer verwachten. Of u wel? En als dat dan wat langer duurt, dan gaan de mensen zich ook wat meer bezighouden met wat op de aarde is. Je hebt je werk, je hebt je hobby's, je hebt je sport, je hebt je vriendenkring. Je hebt, nou noem het maar op, zo gaat het toch, gemeente? En dan hebben gemeenteleden een lapje grond en ze hebben een huisje. Maar laat nou de buurman ook een lapje grond hebben. En ze krijgen oneenigheid over de grens. Een paar paaltjes, een hegje. Nee, die moet 50 centimeter die kant op. Nee, die moet 34 centimeter de andere kant op. En het kadaster wordt erbij gehaald en ze worden het nog niet eens. En dan gaan we vandaag naar de rijdende rechter. Ja, toch? Leuk programma. Ruzie tegen elkaar. Uitspraak. Dit is de uitspraak. Hier moet je het mee doen. Bam. Weet u wat ze in Korinthe deden, gemeente? Moet u uw Bijbeltje er even bij pakken? Ze gaan naar aardse rechters en die worden door Paulus als volgt beschreven. Kijk maar in vers 1. In vers 1 heten die rechtvaardigen, heten die rechters onrechtvaardigen. En in vers 6 heten die rechters ongelovigen. Paulus zegt tegen die gemeenteleden, hoe haal je het in je hoofd? Je bent christen, hè? Dat wil zeggen van Christus, het eigendom van Christus. Dat betekent, ouderwets gezegd, adeldom verplicht. Dat betekent dat je in een nieuw godzalig leven leert wandelen. Je gaat anders leren omgaan met geld en bezit. Je gaat anders leren omgaan met je naaste. Weet je wat jullie doen? Jullie doen net alsof jullie geen christen zijn. En dan gaan jullie naar een rechter die de Heer Jezus niet kent. En in die tijd waren er ook nog rechters. Als je nou je portefeuille tevoorschijn haalde, je zei van nou hier heb je €400. Zorg er even voor dat dat hechtje wel 50 centimeter die kant op staat. Dan was dat de uitspraak. En dan ineens, als Paulus het dus over die rechters heeft, die onrechtvaardigen, die ongelovigen, helemaal ineens, volslagen onverwachts, zitten dan die tekst tussen van vanochtend. Weten jullie niet dat jullie engelen zullen oordelen? Waar hebben jullie het nou over met elkaar? Waarom vechten jullie dat nou uit in een rechtszaal? Jullie worden straks zelf rechters en jullie zullen zelfs engelen oordelen. Nou weet ik niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als ik het over het oordeel heb, als ik erover nadenk, dan hoor ik mezelf zeggen in de tweede dienst van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat geloven we. Ja toch? Of niet meer? Geloven wij dat er een dag aankomt, dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dat dan de boeken zullen worden geopend en dat wij geoordeeld worden? Ja, schrik niet. Jezus heeft het in Matteüs 25 over wat wij gedaan hebben. Dat vinden we lastig. Genade, zegt u. Daar gaat het toch om? Ja. Maar als vrucht van de genade ga je ook anders leven. Dat we onze jongeren zo omsmeken, dat er ouderen in de gemeente zijn waaraan je het af kunt lezen wat het betekent om Jezus Christus te kennen. Ik had gisterenmorgen mocht ik in Ter Aar spreken voor 70, 80 jongeren uit Groot-Ammers. Het ging over keuzes maken. En heel de morgen kwam het terug. Jongeren zitten te wachten op identificatiefiguren. Mensen waaraan je het kunt zien wat het betekent om Jezus te volgen. Jongeren zitten niet te wachten op vrome woorden, op wollig taalgebruik. Jongeren willen op het scherp van de snede een boodschap horen. Als ze maar merken dat degenen die het zeggen, dat die er zelf met vallen en opstaan uit leven. Dus als Paulus in het begin van dit hoofdstuk schrijft, durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Oh ja, daar had ik ook wel eens van gehoord. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen Gods kinderen op tronen zitten en met hem oordelen. En dan dacht ik altijd aan mensen. Ik vind het toch altijd wel moeilijk om dat me een beetje voor ogen te stellen. Ik had de gezanten vragen dan aan mij, dominee, hoe lang gaat dat allemaal duren? Ja, en daar zegt deze dominee, er is straks geen tijd meer. Ja, dat kunnen die jongelui zich niet voorstellen. Als ze om 6:55 bij mij catechisatie hebben, willen ze om 7:55 weer in huis, want ze moeten nog. En ondertussen hoor je ping, ping, ping. Nou, ze hebben haast. Tijd, zo gaat het toch? Als ik straks de tijd vergeet, zal ik niet doen, dan wordt u onrustig. We doen alles op tijd. Hoe lang gaat dat duren, dat oordeel van al die mensen? Er wonen er nu 7 miljard, hè? Hoe lang gaat dat duren? Als God de boeken opent en al die mensen oordeelt, u, jou en mij. Maar als ik mijn tekst begrijp, gaan wij ook engelen oordelen. Dat is even schakelen. Ik weet niet hoe dat bij u is. God die staat voor mij eindeloos hoog. Engelen die staan daar een stukje onder. Gods hofhouding. En dan komt er de hele tijd niks en dan kom ik. Zoiets. Wij, ik engelen oordelen. Twee, de inhoud. Als er iemand hier is die een klassieke Statenvertaling bij zich heeft. Ik heb haast de neiging te vragen, hebt u dat per ongeluk? Als iemand de klassieke Statenvertaling bij zich heeft, dan staat er een woordje extra in de tekst. Kijk maar. Er staat in de klassieke Statenvertaling, weet gij niet, staat er dan, dat wij de engelen zullen oordelen. Klopt, hè? Klassieke Statenvertaling. De. In de herziene Statenvertaling, waaruit we lazen, staat, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen. En de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat in dit geval de herziene Statenvertaling het bij het rechte eind heeft. Er staat in het Grieks angelos. Niet ho angelos, maar angelos. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Want over welke engelen gaat het? Het gaat, gemeente, hier over de gevallen engelen. Wie zijn dat? Wat is er gebeurd? God had een hofhouding met legioenen van engelen. Geschapen wezens, net als wij. En ergens in de nimmer begonnen eeuwigheid, toen God engelen geschapen had, is er door een gedeelte van die engelen is er een opstand gecreëerd. U kunt dat nalezen in 2 Petrus en het boekje Judas. Dat moet verschrikkelijk voor God zijn geweest. Dat zijn dienaren die door hem geschapen waren om hem volmaakt te dienen, dat er een aantal van die dienaren in de hemel in opstand zijn gekomen tegen God hun schepper. Wat is er met die engelen gebeurd? Die zijn door God uit de hemel gestoten. In het boekje Judas leest u dat zij hun woonplaats verlaten hebben. Waarom hebben ze hun woonplaats verlaten? Omdat ze door God uit de hemel verwijderd zijn. Waar zijn die engelen gebleven? Nou, ik kom in Nunspeet gemeenteleden tegen die denken dat ze in park 4045 op een bankje zitten met hun arm over elkaar. Nee, gemeente. In mijn Bijbel staat dat de gevallen engelen, die mag u duivel noemen, duivelen, Satanas, mensenmoordenaar, leugenaar uit de afgrond. Hij krijgt soms de gestalte van een draak, Openbaring 12. Die engelen, die gevallen engelen, gaan rond als een briesende leeuw zoekende wie ze kunnen verslinden. Stel je voor dat nu achter vandaan bij Jan Lindhout vandaan er ineens een brullende leeuw binnenkomt rennen. Wat zou je doen? Lekker blijven zitten? Rustig naar de preek van dominee Herwig luisteren? Ik geloof er niks van. U gaat schreeuwen. U vliegt uit uw bank en u gaat rennen. Bij die leeuw vandaan, hè? En u hoopt maar dat als die leeuw een paar gemeenteleden pakt, dat die u niet pakt. En als die leeuw hier is en bezig is met dominee Herwig, dan rent u achter Jan Lindhout de zaal uit en u springt in uw auto en u bent weg. Ja, toch? En niemand van u zegt tegen die leeuw, kom maar beestje, lekker op mijn schoot. Want ze zijn gevaarlijk. Zo'n leeuw wil jou doden. Zo'n leeuw heeft jouw ondergang op het oog. Nou, dat is de duivel. En die engelen, die zullen straks, als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, met alle mensen geoordeeld worden. Wij lazen samen uit Openbaring 20, moeilijk hoofdstuk. Een van de lastige dingen die je dan altijd hebt is hoe zit het met die 1000 jaar, het chiliasme. Vrijdag werd ik geïnterviewd door het Israël Centrum uit Nijkerk over de verhouding Israël en wederkomst. Nou, een van de vragen was, ja, hoe kijkt u nou aan tegen het 1000-jarig vrederijk? Nou, als een oudere van u wel eens iets van Brakel gelezen hebt, dan weet u dat Brakel een soort verwachting had dat er nog een soort vredestijd zal komen. Een bijzondere tijd. Jezus komt terug, er komt een bijzondere vredestijd. Hij zal regeren in Jeruzalem. Maar er zijn ook heel veel theologen die zeggen nee, dat 1000-jarig rijk is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest. En mijn voornaamste argument is om niet straks nog een 1000-jarig vrederijk op aarde te verwachten. Mijn voornaamste argument is dat Jezus er zelf never, nooit over gesproken heeft. Het enige wat Jezus zegt is dat hij spoedig terugkomt en dan zegt hij waakt. En wat ik u zeg, dat zeg ik tegen u allen, waakt. Wees wakker, sta klaar. Hij komt terug. En jongens en meisjes, dat zou jou helemaal niet uitkomen, want ik denk dat jij nu herfstvakantie hebt. En misschien ga je nog wel leuke dingen doen. Maar stel je nou voor dat Jezus aanstaande dinsdag om 11:15 'smorgens terugkomt op de wolken van de hemel. Zou je het fijn vinden? Of jij bent net bezig met de afronding van je stage en je hebt net een geweldig aanbod van een baan gekregen, inclusief auto, laptop, mobiele telefoon enzovoort. Zou je het leuk vinden als Jezus dinsdagmorgen om 11:15 terugkomt? Of u hoopt voor het eerst binnenkort opa en oma te worden. Zou u het leuk vinden als Jezus dinsdagmorgen terugkomt? Ik kreeg die vraag vorige week nog van een catechisant. Mooi, hè? Dominee, verlangt u er wel eens naar? Pats. Mijn antwoord was, want dat wilt u dan ook weten. Ja, ik heb momenten dat ik er hartstochtelijk naar uitkijk. Ja. Want ik geloof, gemeente, dat waar is wat de psalmdichter zingt en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Maar als op een zonnige zaterdagmiddag onze 10 kleinkinderen van 9 tot een jaar of iets jonger nog allemaal in de tuin aan het spelen zijn of daarbij zijn en ik zit lekker op het muurtje te genieten, op dat moment hoeft Jezus voor mij niet terug te komen. Snapt u wat ik bedoel? Alleen, God gaat niet aan u, aan jou, aan mij vragen van, joh, trek je agenda eens. Kijk eens of het je uitkomt dat ik dinsdagmorgen terugkom. Dat vraagt hij niet. Hij komt terug. En als ik het goed zie, gemeente, is het enige wat nog gebeuren moet in deze wereld, dat u en ik binnenkort gaan horen over een massale bekering van de Joden in Israël. En dan zal het einde zijn. Dat staat, Romeinen 11. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En ergens anders schrijft Petrus zo schitterend in de naam van God. De enige reden waarom hij nog niet teruggekomen is, is omdat God langmoedig is over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Als hij dinsdagmorgen terugkomt, had hij daar misschien wel een reden voor dat hij niet gisteren terugkwam, omdat er hier in de Ichterskerk misschien nog wel iemand is vanmorgen die bij het binnenkomen Jezus nog niet kende. Misschien bent u wel de oorzaak van zijn nog niet teruggekomen zijn. Ik bedoel dat niet vervelend, maar daar zit je wel eens over na te denken, hè? En als die terugkomt, gemeente, dan zal dat ontzagwekkende oordeel zich gaan voltrekken over allen die geleefd hebben. Alle graven zullen worden geopend. We lazen het, hè? De zee zal haar doden teruggeven. Mensen die verdwenen zijn, ergens op vakantie in een kloof gevallen zijn en verdwenen zijn, ze zullen terugkeren. Allen die geleefd hebben. Van Adam af tot vandaag toe, alle mensen zullen voor Gods rechterstoel geplaatst worden. En ja, als u niet geborgen bent in het bloed van Christus, dan zult u ontdekken hoe streng die wet van God is waar we voor de dienst over zongen. Want dan zal God je laten zien dat je des doods schuldig bent. En dan zal die ook zeggen, ga weg van mij in het eeuwige vuur. Dat wat voor de duivel, daar hebt u het, dat wat voor de duivel en zijn engelen bewaard is. Want de duivelen weten het, zegt Guido de Bray, en ze sidderen. Als je dan Openbaring 20 een beetje op je laat inwerken. Lastige dingen ook weer, hè. God die tijdelijk de duivel achter slot en grendel zet. Daarna wordt die deur geopend, dan krijgt de duivel met zijn metgezellen nog even de tijd om nog een hoop kapot te maken. Dan vragen mijn kattengezanten weer, waarom doet God dat nou? En als het dan voorbij is, dan is het einde verhaal voor de duivel en zijn metgezellen. En dan zullen zij voor God verschijnen in de rechtszaal. Dan zit God op die troon. En dan zitten Gods kinderen zitten met Christus op tronen. En ze zullen oordelen met Christus volgens de allerbeste wetten. Gemeente, het gaat me helemaal duizelen. Dus niet alleen als je tot geloof gekomen bent, ik ben een koninklijk kind van de Vader bemind, het wonder van de verzoening, dat is één. Wat een wonder dat als je tot geloof gekomen bent, dat je gereinigd bent in het bloed van Christus. Dat God je aanziet, staat er in het belijdenisgeschrift, als had je nooit zonde gehad, nog ooit gedaan. Wat een wonder! Wat gek dat we dat in deze wereld niet uitjubelen. Wat gek dat wij dat niet durven uit te spreken tegenover collega's en vrienden en familie. Dat we het grootste geschenk hebben wat we krijgen kunnen. En ja, gemeente, ik vind het ook moeilijk. Hier op de kansel lukt het nog wel, maar het lijkt me hartstikke moeilijk op de grens. Zaterdagavond om 22:45. En toch waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar twee, dat koninklijk kind zijn betekent ook dat God nog wat voor u in petto heeft. U zult als koningen regeren. En u zult recht spreken. In vers 3 zegt Paulus, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen, hoeveel te meer dan alledaagse dingen. Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn, maar ga niet naar die ongelovigen. Dus zoek een paar mensen op die nooit gevraagd worden om ouderling of diaken te worden. Zoek een paar simpele zielen op in de gemeente en laat die nou eens recht spreken over dat stukje grond, over dat hegje wat u daar niet goed geplaatst kunt krijgen. Ziet u het al gebeuren? En als argument daarvoor geeft Paulus deze woorden: weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dat brengt me tot de derde gemeente, de les. Ik neem u even mee naar een rechtszaal. De ouderen in ons midden kennen misschien die klassieke uitdrukking nog. Ik ga u even schilderen wat ze vroeger noemden de vierschaar. Vier partijen. Op de rechterstoel zit de rechter. En die rechter die oordeelt volgens de allerbeste wetten. Tegenover de rechter staat de verdachte. Dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Aan de ene kant staat de officier van justitie, dat is de duivel. Die heeft zo'n pakket papieren bij zich. En die gaat alles terugroepen wat u en ik in ons leven hebben misdaan. De woorden die we gezegd hebben die we niet hadden moeten zeggen. Maar ook toen we gezwegen hebben terwijl we hadden moeten spreken. En jongelui, ook onze gedachten. Dat wat niemand weet. Stel je voor dat nu hier een Beamer-presentatie zou zijn van al uw gedachten van de afgelopen week. Met naam en toenaam. Zou u het leuk vinden? Ik moet er niet aan denken. Ik zou me wegschamen. En die duivel die lepelt al die misdaden lepelt die op. En hij kijkt verwachtingsvol naar de rechter. Want de enige bedoeling van de officier van justitie is dat de rechter tegen de verdachte zal zeggen: je bent des doods schuldig. Aan de andere kant gemeente staat de advocaat. De pleiter. En ik hoef de ouderen in ons midden niet te vertellen dat in die vierschaar de advocaat Jezus Christus is. Klopt, hè? Wat zegt die advocaat op enig moment tegen de rechter? Meneer de rechter, het klopt allemaal wat de officier van justitie heeft uitgesproken. Ik heb ook kennis genomen van al die stukken. En ja, als hij daar zelf voor zou moeten betalen, de verdachte, dan zou hij de doodstraf moeten krijgen. Maar meneer de rechter, ik kan u meedelen dat ik het opgenomen heb voor hem en dat ik in zijn haar plaats de schuld helemaal betaald heb en de straf gedragen heb. En in die vierschaar krijgt de verdachte dan vrijspraak. Op grond van het offer van Christus. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Als het goed is, ga je dat als jongere gaandeweg ontdekken in je leven. Je zit misschien al jaren in de kerk, of je het nou fijn vindt of niet. Maar als het goed is, ga je verliefdelee ontdekken wie Jezus voor jou heel persoonlijk is. Bij mij gebeurde het toen ik 17 was, tijdens een preek van een super saaie dominee. Ik had zelfs gemopperd dat ik die morgen niet naar de kerk wilde. Mijn vader interesseerde het allemaal niet zoveel. Mijn moeder heeft die morgen kans gezien mij naar de kerk mee te nemen. 17 was ik, hè. En die dominee preekte in al zijn saaiheid, hij was pastoraal geweldig, maar op de kansel super saai. Hij preekte in al zijn saaiheid over Psalm 45 vers 3. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen en het was voor mij raak. Zo werkt God. En als je dat door het geloof mag weten, dan krijg je vrijspraak op grond van het bloed van Christus. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar weet je, dat betekent dus dat Jezus van plek ruilt. Hij gaat op de verdachte plek staan. Hij draagt die straf. Dat is de reden waarom Paulus in 2 Korinthe 5 aan diezelfde gemeente schrijft: wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u, laat u met God verzoenen. Ik hoop dat u daarvoor in de kerk gekomen bent. Want als de bazuin klinkt en Jezus komt terug, is er geen herkansing meer mogelijk. Ik geef nog een uurtje of 4 les aan mbo'ers. Schitterend volk, bouwjongens. 4 dagen op de bouw, 1 dag naar school. En ik mag ze het meest vreselijke vak geven wat er is. Althans voor de jongens het vak Nederlands. Stam plus T en vol te deel wordt. Weet je hoe die jongens op school zitten? Die leven van de herkansing. Je mag 3 keer de toets maken. De eerste keer hebben ze standaard een 2,5. Herken je het, jongelui? Waarom hebben ze standaard een 2,5? Nou, ze hebben niet eens een boek aangekeken. Laat staan iets geoefend. Omdat ze nog 2 keer kunnen. En als je de 3e keer maar een 5,5 hebt, dan zit je goed. Kassa. Meneer, ik heb toch een 5,5? Ja, vraag me niet hoe. Nou, verdenk ik er heel veel kerkmensen van dat ze geloven dat er ergens in die nimmer eindigende eeuwigheid toch nog wel een achterdeurtje zal zijn, een soort herkansing om alsnog via de achterdeur binnen te komen. De Rooms-Katholieken noemden dat het vagevuur. En wij zijn hartstikke reformatorisch, maar wij geloven het ook. En het argument wat te gebruiken is: God is liefde. We kunnen ons niet voorstellen dat God straks mensen en engelen voor eeuwig verloren zal laten gaan. Gemeente, die herkansing moet ik u uit handen slaan. Zoals de boom valt, zo blijft die liggen. En de duivelen, ze sidderen. Want de duivelen weten wat het betekent om straks voor eeuwig bij God weg te zijn. Ik weet niet zoveel van de hel af, gelukkig maar. De Bijbel gebruikt beelden. Maar ik denk dat het ergste van die plaats is dat God daar nooit meer zal zijn. Dat het daar ook geen zin heeft om te bidden. En dat je omgeven zult zijn van allemaal ikken. En er zal nooit, never iemand een arm om je schouder slaan. Je bent daar voor eeuwigheid volslagen alleen. En ik weet, gemeente, dat in onze kringen deze boodschap bijna niet meer klinken mag. Sommige mensen rennen gillend de kerk uit. Maar dit is de realiteit. En dat is de reden waarom, als het goed is, de dienstknechten van God met alles wat in ze is, die boodschap brengen, opdat je uitgedreven wordt tot de Heer Jezus Christus. Slotopmerkingen. Er zijn 3 korte lessen te leren. 1. Ga voor een akkefietje in de gemeente, niet naar Jan en Alleman. Wat dat betreft is het prachtig dat u 3 broeders voorgesteld zijn die hun benoeming mochten aannemen. Ik pleit altijd nog voor een recht gebruik van censura morum. Er komt nooit iemand, hè? Hebben jullie dat nu ook, dat je 1 of 2 man zitten dan ergens in een zaaltje een half uur te wachten en u praat over het weer en over de aandelen en over enzovoorts, en na een half uurtje gaat u naar huis? Ja, toch? Eigenlijk is het gek, hè? Want dat is nou precies de plaats om dingen uit te wisselen en om elkaar te helpen. Niet om de Zwarte Piet naar de ander toe te steken. Nee, broeders, help ons even. Het lukt even niet. Mag het? Dat is 1. 2. Wij hoeven niet te vrezen voor duivelse machten als wij geborgen zijn in het bloed van Christus. Integendeel. Hier ligt een geweldige belofte. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Wat geweldig. En 3. Is dat misschien de reden waarom wij met een psalm zingen? Wij heffen het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wie geborgen is in het bloed van Christus, heeft eeuwige toekomst. Dankzij Gods genade. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heer, u troont niet alleen op de lofzangen van Israël, u troont ook te midden van talloze cherubs en serafs en aartsengelen en hoe ze verder allemaal ook heten, dienstknechten van u, die u gehoorzamen. En wat is het erg, Heere, als we proberen te beseffen wat er gebeurd is. Die opstand die er gekomen is in de hemel en we begrijpen het niet. En dan die opstand in het paradijs door ons. En toch, Heere, u doet het goed. En u leidt de dingen naar die toekomst waar iets van geschilderd is. En straks zult u zijn alles en in alle. Straks zal op die nieuwe schepping, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, u de lof worden gebracht door alle engelen die u gehoorzaam zijn gebleven en door alle mensen die hebben leren schuilen achter het bloed van Jezus Christus. En we bidden dat de bediening van het woord van vanmorgen ons geraakt heeft, ons uitgedreven heeft tot u. Misschien wel de schreeuw tot u: Heer Jezus, red ook mij. En zo mogen we elkaar aan u opdragen, aan de troon van uw genade. En we bidden, Heere, dat we de tijd die wij van u krijgen gebruiken zullen om voor onszelf helderheid te krijgen, om daaruit te leren leven, maar ook om voor zover we kunnen dat te delen met mensen om ons heen. Want wat zou het erg zijn als mensen om ons heen, mensen die we kennen, mensen die we lief hebben, als die zouden omkomen. Heren, we bidden om een bewogen hart. We bidden dat de liefde van de Heer Jezus ons drijft. En we bidden om zegen over uw woord, dat krachtige woord. O Heilige Geest, u bent Heren, u leeft. Woon en werk in mensenharten en woon ook in mij. Wij bidden u voor de dienaar van het woord die u hier gesteld hebt met allen die hem lief zijn. Geef ook hem vreugde in het werk. En die passie, die hartstocht om mensen te brengen bij u, Heer Jezus. Zegen hem. Zegent u de broeders van de kerkraad en zegen ook die broeders die hun benoeming mochten aannemen. Heere, geef dat ook zij straks, hoe moeilijk het werk soms ook is, vreugde mogen vinden in uw dienst. Een liefdedienst als het goed is. En geef ondertussen veel gebed in de gemeente dat door mensen u spreekt. We bidden voor die broeder die zijn benoeming niet kon aanvaarden. Geef hem vrede op zijn beslissing. Zegen heel de gemeente, de kinderen die vanmorgen zo goed geluisterd hebben. De jongeren van de gemeente. Heren, wat is het moeilijk om vandaag jongeren te zijn in deze ingewikkelde, hectische wereld. Geef dat ook zij iets meenemen van deze dienst. En zegen ons als ouderen. Juist als de tijd gaat inkorten, als ons leven verglijdt, dat we zicht mogen hebben op uw koninkrijk, op dat wat u verworven hebt in uw sterven en opstanding, Heer Jezus. Vergeef alles wat tekort was in deze dienst. Ga met ons mee deze zondag verder in en door en verheerlijk uw naam. U de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 34. Des Heren engels schaart een onverwimbere hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard, dat is die engelenmacht. En we zingen ook het 11e vers. 34, 4 en 11. Gaat u heen in vrede, gemeente, nadat u het woord van God gehoord hebt. Verhef uw harten tot deze God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.